Gemeente, ook vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Pinksterevangelie, dat klinkt in Handelingen 2. We lezen daar de eerste 11 versen van. Handelingen 2, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welk wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten. En de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië. Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u ook in deze dienst het Pinkster-evangelie verkondigen. En daarvoor moet u terugbladeren in uw Bijbel naar het Oude Testament, naar het boek der Psalmen. Psalm 87. En daarvan het eerste gedeelte van het vierde vers. In het licht van Handelingen 2 willen we onze aandacht geven aan Psalm 87, vers 4a... waar de Heere deze Pinksterzegen aankondigt. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Geliefde gemeente, u heeft het zich waarschijnlijk in de tijd niet gerealiseerd, maar 28 april 2019 was in de geschiedenis van de mensheid toch wel een bijzondere datum. Datum waarop een groep duikers afkomstig uit Amerika met speciaal daarvoor gemaakte apparatuur de diepste duik ooit hebben gemaakt. En terechtgekomen zijn op een stuk zeebodem waarvan men wist dat is op aarde het meest diepst gelegen punt wat je maar kunt vinden. Ergens onder in de zogeheten Marianentrog. Aan de rand van de Stille Oceaan. 11 kilometer daalde men af naar het diepste punt op aarde. En tot hun verbazing kwamen ze er ook nog levende wezens tegen. Bepaalde vissoorten die mensen voorheen nog nooit gezien hadden. Maar wat minstens zo opmerkelijk was en ook wel aangrijpend op 11 kilometer diepte. Ook nog menselijk afval, rommel die zelfs tot zover in de diepste oceaan was weggezonken. Ik moest daaraan denken, gemeente, toen ik mij voorbereidde op de Pinksterprediking voor dit jaar en Handelingen 2 las, maar vervolgens ook al lezend in de Heilige Schrift bij die tekst uit Psalm 87 uitkwam. U ziet, en u heeft dat vanmorgen ook horen lezen, denk ik, dat de Pinksterzegen van de Geest die is gekomen op allerlei manieren grenzen overschrijdt En dat dan niet alleen maar de mensen uit de kring van de apostelen vervuld worden met die kracht van omhoog, maar dat dan ook allerlei mensen uit allerlei landen en volken, nota bene in hun eigen taal, deelgenoot worden van dat wonder en de verkondiging van het evangelie mogen horen. En nou is het niet alleen maar zo, gemeente, dat de geest dan heel breed gaat werken, mensen uit allerlei uithoeken van de wereld wil gaan bereiken met dat woord van Gods genade, maar dat hij daarbij, als hij uit de hemel afdaalt, ervoor kiest om ook heel diep in de mensenwereld af te dalen. Je zou inderdaad, als we straks onze tekst gaan lezen, zeggen, zo diep als het maar kan, op de bodem van de wereldbevolking. En dat geeft ons in deze dienstgemeente reden tot vreugde, tenminste. Als je er nou zelf ook achter gekomen bent, waar de Heere je moet opzoeken, als hij je wil bekeren, waar je jezelf gebracht hebt, als je er een indruk van hebt gekregen, en misschien zijn er wel die ook met dat besef naar de kerk gekomen zijn vandaag, dat de Heere dan wel heel diep moet afdalen, en dat datgene wat hij in jouw leven aantreft ook niet veel meer is dan menselijke rommel. Gemeente, boodschap van de komst van de geest geeft ons werkelijk reden om op deze Pinksterdag in de kerk een feestdag te beleven. En ik hoop en bid dat we het allemaal ook in deze dienst mogen meekrijgen, jong en oud. Als we boven de tekst schrijven vandaag, de grenzeloze genade van Gods geest. Als we daar vanuit Psalm 87 op gaan letten, hebben we drie gedachten. Die genade is om te beginnen onvoorstelbaar. In de tweede plaats is hij onafwendbaar. En in de derde plaats is die genade onmiskenbaar. De grenzeloze genade van Gods geest, onvoorstelbaar, onafwendbaar, onmiskenbaar. Met als je Psalm 87 leest, het is maar een kort lied, je kan er eigenlijk zomaar in je Bijbeltje in één oogopslag op kijken, dan heeft u natuurlijk gelijk als u zegt, dominee, het zou vandaag dus gaan over de Heilige Geest, die is uitgestort, maar ik kom de naam van die geest in feite helemaal niet tegen in deze psalm. En toch, als je goed luistert naar wat er gezegd wordt, is Psalm 87 een echte Pinksterpsalm. Het bevat een profetie over allerlei volken, die profetie die in Handelingen 2 dus vervuld is geworden. Maar er zijn natuurlijk wel vaker van die psalmen, gemeente, waarvan je zegt, dat is iets wat vooraf al heeft verteld wat er zou gaan gebeuren op het moment dat Gods geest uit de hemel naar deze aarde zou komen. Denk aan Psalm 67. De volken zullen u beleiden en loven uw naam. Psalm 68, zoals we net zongen, gezanten zullen komen. Egypte zal met morenland tot God verheffen hart en hand. De God van onze vaderen, zegt Israël. Maar de volkeren komen erbij om ook diezelfde God te aanbidden. Nou, u heeft zojuist opnieuw Handelingen 2 horen voorlezen. En als je rondkijkt op dat tempelplein, waarvan Lucas dan vertelt wat voor soort mensen daar allemaal gestaan hebben, dan zijn ze er werkelijk vanuit alle windstreken aanwezig. Uit het oosten, Elamieten en Mesopotamiërs, uit het noorden, mensen uit Frigië in Turkije. Van het westen zijn de Cretenzen gekomen en de Romeinen. Van het zuiden mensen uit Egypte en Libië. Alle windstreken zijn vertegenwoordigd. En misschien kun je er nog wel bij opmerken dat het wel mensen uit allerlei landen zijn, maar het zijn dan toch ook, stond er, Joden en Jodengenoten. Mensen die als Jood geëmigreerd zijn naar een van die vreemde landen. Of mensen uit zo'n vreemd land die met Joden in aanraking zijn gekomen. En die er van onder de indruk zijn geraakt. En die zich ook aangesloten hebben bij de godsdienst van het Joodse volk. Maar kijk, via die mensen die nou straks ook weer teruggaan naar hun eigen landgemeente. En met name onder leiding van die apostelen. Vol van die geest van Pinksteren zal nou naar al die landen toe als een olievlek dat evangelie van de Heere Jezus Christus tot talloze zondaren komen. Een proces waar we nog altijd getuigen van zijn, gemeente. En we zijn zo inmiddels zover dat inderdaad tot aan de uithoeken van de aarde in allerlei talen en natiën mensen de Heere Jezus als zaligmaker belijden. Want de geest is op weg gegaan om zondaren te geven wat ze nodig hebben. Wedergeboorte, bekering, geloof in de Heere Jezus Christus. En als ik het woord wedergeboorte noem, u ziet dat in vers 4 en in vers 5 ook twee keer in de psalm dat woord geboren voorkomt. Mensen die er van nature niet bij horen, die in een heel andere burgerlijke stand ingeschreven stonden, maar als God hen rekent als inwoners van de stad Sion, dan wil dat geestelijk zeggen, dan heeft hij ze wederom geboren, een plaats gegeven onder de leden van zijn eigen volk. En dat volk, gemeente, wordt dan altijd nog genoemd naar Sion. Onthoudt u dat? Laten we niet in de fout vervallen om na Pinksteren en in de nieuwe bedeling die wij meemaken om te denken dat Israël afgedaan heeft, dat het volk tweede rangs geworden is. Maar nee, wie lid wordt van het volk dat zalig wordt, wordt ingelijfd in dat volk van de oude bedeling. Bekeerde heidenen, zo zal het altijd wezen, worden geestelijke Israëlieten. En dan herinneren we ons trouwens opnieuw een oude belofte uit het Oude Testament die daarmee in vervulling gaat. Want dat is toch in der tijd tegen Abraham gezegd. Abraham, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Maar iemand die die tekst kent uit Genesis 12... die weet dat de Heere daar ook nog wat anders bij zegt. In datzelfde vers zegt God namelijk tegen Abraham ook: Abraham, ik ga met u een speciaal pad op en ik heb met u een bijzonder plan. Maar dan ga ik u ook op een bijzondere manier verzorgen en bewaren. En dan zegt God erbij: ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vloeken die u vloekt. En als je dat nou in je achterhoofd houdt, gemeente, op het moment dat dan de geest komt en dat de geest dan over de grenzen van Israël heen gaat kijken en heen gaat werken, het is als een pot met iets wat kookt en wat overstroomt, maar welke kant stroomt het dan allereerst op? Ik zal zegenen die u zegenen. Betekent dat dan dat de eerste Pinksterzegen buiten Israël, dat die in de schoot valt van, laten we zeggen, bevriende volkeren van Israël? Zoals dat vandaag de dag ook wel gaat, hè. Je hebt mensen die vijanden van elkaar zijn op het wereldniveau, maar je hebt ook bevriende naties, je hebt allerlei bondgenootschappen, nou die had je in de Bijbel ook. We weten allemaal hoe dat in de tijd gegaan is toen de tempel van Salomo gebouwd moest worden. Hiram van Tyrus was de man die als vriend van koning Salomo hielp met het aanleveren van hout van de Libanon. Tyrus. Staat Tyrus ook in het rijtje? Kijkt u eens naar vers 4 van Psalm 87. Ja, Tyrus staat erbij. Maar niet in de eerste plaats, ziet u dat? Dan valt mij op dat vlak voor Tyrus een heel ander volk genoemd wordt. En kijk, ik hoop, gemeente, dat u met mij zich dan verbaast over wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. Want wie had dat nou ooit gedacht? Dat als de geest zou komen en als allerlei volkeren mogen delen in die genade van die geest, dat dan nog voor de vrienden uit Tyrus de Filistijnen genoemd zouden worden. De aartsvijanden, die onbesneden Filistijnen, zoals de Richters hen zo verachtelijk genoemd hebben. Maar Filistijnen worden er ook nog bij genoemd. Maar nou kom ik echt bij mijn tekst, gemeente. Ziet u dat voor de Filistijn en de Tyriër en de Moorden nog twee staan? Die worden helemaal aan het begin genoemd. De allereerste die gezegend worden als de geest van Pinksteren neerdaalt. Wie zijn dat dan? Waarom staan ze vooraan? Was het logisch dat ze vooraan kwamen te staan? Hadden ze het ernaar gemaakt? Rahab en Babel. Nou, laten we ze dan eerst eens even rustig bekijken, gemeente. Want Rahab, dat zegt u misschien in eerste instantie niet zo heel veel. Moet er ook wel een beetje voor graven in de Heilige Schrift om de naam Rahab tegen te komen. En dan kom je erachter dat om te beginnen die naam nogal eens valt. Als de Bijbel het met ons wil hebben over een bepaald zeemonster. Net zo'n soort schepsel als de Leviathan, die is misschien wel bekender, gemeente. Maar Rahab, ook zo'n angstaanjagend beest wat ergens rondzwemt in de wereldzeeën, maar wat als typerende eigenschap heeft dat het eigenlijk een opstandig en een agressief dier is. En de naam Rahab zegt dat ook. Dat betekent datgene wat aanstormt. En als je dat leest, dan denk je onwillekeurig aan zo'n hele muur van water, weet u wel, die na een zeebeving als een tsunami op de kust aankomt, stormen en dood en verderf zaait. Nou, dat is Rahab, het zeemonster dat verderf, dat aanstormt. Het is dan ook wel veelzeggend dat in de Bijbel vervolgens die naam gebruikt is geworden voor een bepaald land. Het is een van de namen geworden waarmee ze in de Bijbel het land van Egypte zijn gaan noemen. En dan kun je over Egypte natuurlijk allerlei dingen vertellen, gemeente. Iemand die Wikipedia opslaat en die allerlei dingen uit de geschiedenis op een rijtje zet, die zegt: wat is dat een geweldig land geweest en wat een rijke cultuur en wat een oude dingen staan er nog altijd. En ze hebben piramides en ze hebben mummies en ze hebben zoveel goden gehad. Het was een hele indrukwekkende cultuur. Ja, je kan over Egypte een heel prachtig verhaal ophangen, gemeente. Maar als je een Jood vraagt wat hij van Egypte vindt. Als je iemand uit de Bijbel bevraagt wat voor gevoel krijg jij nou bij de naam Egypte. En zeker als dan de naam Rahab er ook nog bij gebruikt wordt. Dan krijg je geen verhaal over piramides, maar over krokodillen. Dan krijg je geen verhaal over een mooie cultuur. Maar iets wat lijkt op wat de aanhef van de wet zegt. Diensthuis, waar God ons gelukkig een keer heeft uitgeleid. Maar als het aan de Egyptenaren gelegen hadden, dan hadden ze ons net zozeer verzwolgen als de tsunami op het strand. Rahab, Egypte, dat is, gemeente, een van de aartsvijanden van het volk van God. En kijk nou ineens. Nou gaan we natuurlijk een verband zien, want als u nog een keer naar vers 4 kijkt, nou blijken die twee namen waar de tekst mee begint ook een bepaalde overeenkomst te hebben. Want nou staat naast Rahab ook nog Babel. Nou, als je dan doorvraagt aan die Jood en zegt, heb je ook nog wat over Babel te zeggen? Dan zegt hij, nou, toen was het van de regen in de drup. Want nou zijn we een keer uit het diensthuis Egypteland uitgeleid. Maar uiteindelijk zijn we door onze eigen schuld ook nog in de handen van de Babyloniërs gevallen. En toen heeft dat 70 jaar ellende opgeleverd. Van het ene diensthuis in het andere. Rahab en Babel, gemeente. Het zijn allebei wereldrijken. Het zijn allebei prachtige, indrukwekkende culturen. Met een heel pantheon aan afgoden. Maar het volk van God dat ermee te maken krijgt, weet wat het ware karakter is. Rahab en Babel. Dodelijke vijanden. En begint de tekst dan toch niet een beetje een vreemde tekst te worden, gemeente? Misschien heeft u er nooit over nagedacht, maar op het moment dat de dichter van Psalm 87 gaat zingen van Pinksteren. En wie mogen er nou allemaal meedelen in de zegen van de geest. Dat hij als eerste deze twee gaat noemen. Je moet eens vergelijken, gemeente, met, stel je voor dat in de Tweede Wereldoorlog een soort Psalm 87 zou zijn gemaakt en dat dan de dichter had gezegd, en als God gaat zegenen, weet je waar die dan begint met zegenen? Ik zal Duitsland en Japan vermelden onder degenen die mij kennen. Daar had je ook vreemd opgekeken. Om het nog actueler te maken, stel je voor dat er vandaag de dag in Israël, in dat land wat altijd weer onder vuur ligt, als er dan weer iemand een soort Psalm 87 zou maken en hij zou het bestaan om in vers 4 te gaan zeggen, ik zal Hamas en Iran vermelden onder degenen die mij kennen. Dat is niet vreemd. Dat is onvoorstelbaar. En zo kom je ze dus wel tegen, gemeente, als dan Psalm 87 vervolgens naast Handelingen 2 gelegd wordt. Dan blijkt het toch inderdaad uitgekomen te zijn. Daar lopen dan de Elamieten en de inwoners van Mesopotamië. En dat zijn de afstammelingen van Babel. Daar lopen mensen uit Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt. En dat zijn de afstammelingen van de Egyptenaren. God haalt ze erbij. En Psalm 87 zet ze zelfs voorop. En begrijpt u nou hoe ik bij dat beeld kwam van die duikers in de Marianentrog, gemeente? Als de geest op Pinksteren gaat afdalen naar deze aarde, dat hij dan afdaalt tot op die plek helemaal in de diepte, zo ver mogelijk bij God weggezworven en weggezakt. En dat hij zelfs diegenen erbij betrekt waarvan je zegt, daar had ik geen cent meer voor gegeven. De meest onwaarschijnlijken die ook nog op het Pinksterfeest bekeerd worden. Ik ben benieuwd, gemeente, wat u op dit moment dan in uw hart voelt als een reactie op wat je tot nu toe in de preek hebt gehoord. Dat is heel veelzeggend. Hoe je er nou onder zit als je hoort Rahab en Babel, en ze horen er niet alleen maar bij, maar God zoekt ze zelfs als eerste op, de aartsvijanden, de meest diep gezonken, weggezworven volkeren. Veelzeggend wat je er nou bij voelt, gemeente. Ook als ik die andere landen net even genoemd heb uit de actualiteit, wat zou je er nou bij voelen? Als God zegt, ja, en toch reken ik ze erbij. Toch ga ik ze ook door mijn geest geven wat ze nodig hebben. Word je er nou boos van? Word je er een beetje kriegelig van? Dat je zegt, ja, maar dat is de bedoeling niet. En je hoort het natuurlijk iedereen te gunnen. Maar sommige mensen, dan denk je, nou, maar dat is een hele verkeken zaak. En eigenlijk heeft die er ook totaal geen recht meer op. Zou iets kunnen zeggen, gemeente, over hoe je zelf geestelijk eraan toe bent. Want u weet toch wat het spreekwoord in de kerk zegt. Als een mens genade van God ontvangen heeft, dan zeggen ze altijd, genade maakt gunnend. Maar dit is wel een hele bijzondere testcase. om in je hart na te gaan of je nou werkelijk gun je het de sympathieke mensen om je heen? Gun je het de aardige heidenen bij je op je werk of in de straat? Of gun je het ook aan Rahab en Babel? Zegt iets over jezelf, gemeente. Ook over de vraag of je zelf al weet wat genade is. Want wat gebeurt er als de Heilige Geest in je leven komt en genade gaat verheerlijken? U weet het toch wel, gemeente, we hebben het vanavond nog aan het begin van de dienst beleden. Een van de eerste dingen die hij doet is dan je ogen behandelen. Hij geeft verlichte ogen van het verstand aan mensen die van nature totaal blind zijn voor God, voor geestelijke dingen, ook voor zichzelf. Weet je er wat van dat de Heilige Geest dan een spiegel bij de hand heeft en dat hij zelfs in staat is om Psalm 87 vers 4 tot een spiegel te maken? Heb je dat alles beleefd? Want dan zit je natuurlijk op een heel andere manier onder de preek. Dan wanneer je op een afstandje zit te kijken en je hoort eens wat over culturen en je hoort eens wat over geschiedenissen. En je kijkt ook nog even rond op het tempelplein, maar blijft allemaal op afstand, want het gaat allemaal over een ander. Totdat de Heilige Geest je heel persoonlijk bij je kraag pakt en zegt, nou moet je eens in de spiegel kijken. Heb jij in vers 4... van deze psalm je naam al horen noemen? Het ging over wat zo groot en zo trots kan lijken in de mens, in de ogen van mensen, die grootse, rijke culturen van Babel en Egypte. Nou, misschien kijken de mensen tegen jou ook wel zo op, en heb je misschien zelf ook wel eens gedacht, ik ben toch wel iemand die heel wat voorstelt en die het ver geschopt hebt in de wereld. Als je nou eerlijk gemaakt wordt, als je de aard van Rahab en van Babel gaat kennen. En je zegt, weet je wat er allemaal achter zit? Er zit een hoop hoogmoed achter. Er zit eigenlijk vijandschap achter. En dat hele pantheon van al die prachtige beelden die ze overal hebben staan, maar er zit allemaal afgoderij achter. Wat een verzondig leven als je Rahab heet. Als je Babel bent. Uiterlijk misschien wel netjes, maar van binnen vol met gruwelijk kwaad. Misschien wel zo gruwelijk dat iemand onder de preek vanavond zegt, dominee, eigenlijk had ik mijn naam al horen noemen voordat u net over Egypte begon. Want u had het eerst over dat zeemonster, dat vijandige, agressieve, gruwelijke monster. Iemand zegt, dominee, maar dat is wel een toepassing die wel een beetje heel erg ver gaat. We zitten niet allemaal met aardige en met keurige kerkgangers in de kerk op een Pinksterdag. Er zou toch wel niemand in de kerk zijn die zichzelf dan met Rahab uit de zee wil laten vergelijken. Oh nee? Heeft u wel eens van Asaf gehoord? En een van die mensen waar ik tegenop kijk, weet u wel, want dat is zo'n psalmdichter die prachtige liederen heeft nagelaten. En van wie je weet, het was een man met geestelijk leven, met ups en downs. Maar een man die toch heel dicht bij de Heere mocht leven. Maar op zo'n moment, gemeente, als zo'n Asaf, zo'n vrome psalmdichter tegen wie we allemaal opkijken, als die voor God komt te staan en in het licht van zijn geest gaat zien hoe die eraan toe is. Dan moet je hem eens horen in Psalm 73. Toen God hem weer eens op zijn plek zette en hem weer eens ging ontdekken aan wie hij was. Asaf zegt, toen werd ik onvernuftig. Toen wist ik niks meer. Toen was ik een groot beest bij u. Gemeente, dat is een van de redenen waarom het vandaag feest is. Feest voor een beest. Feest dankzij de geest. Want de grenzeloze genade van Gods geest wordt verkondigd aan Rahab en aan Babel. En klinkt zo ruim en zo wijd dat er gezegd mag worden, nou kan iedereen zalig worden. Nou is het voor niemand te laat. Nou is niemand te diep weggezakt in de trog van zijn eigen bestaan. Nou is niemand te ver weggezworven zodat Gods arm er niet meer bij kan. De geestgemeente vertoont grensoverschrijdend gedrag. Dat is een term die je in de media veel te vaak hoort en die altijd tot gevolg heeft dat er mensen beschadigd zijn en mensen een trauma opgelopen hebben. Maar nou is er één voorbeeld, gemeente, van grensoverschrijdend gedrag waar je blij mee kan worden. En dat de geest dus niet alleen maar de grens overgaat en de wereld intrekt en allerlei soorten mensen erbij haalt van oost en west en noord en zuid. Maar dat hij de diepte ingaat, gemeente. Grenzeloze genade tot het dieptepunt van deze verdorven schepping. En wie door de geest opgezocht wordt, komt erachter. Het is inderdaad grenzeloze genade die mij aangeraakt heeft. Het was niet omdat God dus op zoek was naar redenen in de mens. Want dan was Rahab overgeslagen en dan was Babel nooit in aanmerking gekomen. Het is God die ook op het Pinksterfeest redenen neemt uit zichzelf. En die ze zelfs uit Egypte en uit Babel leert. Waarom Psalm 89 zo'n lievelingspsalm voor Gods kinderen is. Omdat ze het allemaal weten. Het was door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Maar dat blijft, gemeente, een onvoorstelbaar wonder. Iemand zegt, dominee, ik heb nog wel een andere vraag aan u, want kijk, ik heb dan wel begrepen dat God in Psalm 87 al aankondigt dat hij dus zelfs deze mensen op het oog heeft en dat er zelfs hoop is voor Rahab en voor Babel. Maar hoe zullen die er nou ooit bij kunnen? Dat is toch wel een logische vraag. Als je nou inmiddels ook een beetje weet wat voor volkeren je voor je hebt. Trots in zichzelf, nou dan moeten mensen eerst vernederd worden. Vijandig tegenover God, hij zit vol boordevol met afgodendienst. Hij heeft een slechte verhouding tot het volk van God, om het maar eens even zwak uit te drukken. Maar als je nou zelf een Egyptenaar bent geworden en een Babyloniër in geestelijk opzicht, zo kun je op het Pinksterfeest naar de kerk gekomen zijn. En daarom ook wel uitziend naar wat de Heere je te zeggen heeft. Maar ondertussen met allerlei vragen, Heere, want ik zie aan mijn eigen kant, als ik nou een beetje weet hoe ik in elkaar zit en waar ik vandaan kom, ik zie alleen maar bezwaren en alleen maar muren en alleen maar onmogelijkheden. Gemeente, denk dan nog één keer aan het beeld van de duikers. Heeft u dat begrepen uit wat u vandaag van het Pinksterfeest gehoord hebt? Dat als de hemel en de aarde elkaar dan gaan raken, als er dan contact komt tussen God en zondaren, dat dat dus geen kwestie is van omhoog klimmen of omhoog zwemmen, maar van afdalen. En om het beeld van onze tekst te gebruiken, dan gaat het over Sion. Over mensen die in Jeruzalem een plekje mogen hebben. En God zelfs zegt zelfs, volgens mij ben je er nog geboren ook. Je hebt burgerrecht gekregen. Je mag horen bij de inwoners van Sion. Dat staat vanaf nu in je geboorteakte. Maar dat dat dus geen kwestie is van indringen of insluipen of de deur proberen open te beuken. Maar dat het een zaak is van toebrengen. Rekenen bij de burgers van de stad. En wie doet dat? God rekent ze erbij. En dat brengt ons bij een heel belangrijk en heel bijzonder aspect van onze tekstgemeente. Nog eens een keer, u heeft hopelijk Psalm 87 open liggen op uw kerkbank. 87 heeft 7 versen, ziet u wel. En die versen zijn, gedicht staat er in vers 1, door een bekende clubman. En die kennen we natuurlijk uit andere versen van de psalmen ook. De kinderen van Korach. 6 van de 7 versen worden in deze psalm gezongen door de kinderen van Korach. 1 vers niet. En dat is uitgerekend vers 4. En dat is een moment wat heel bijzonder is. Gebeurt wel meer in psalmen. Ook in psalm 81. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Wie zegt dat? Dat zegt God. Luister eens goed naar vers 4. Wie zegt dat? Ik zal Rahab en Babel vermelden. Wie zegt dat? Wie doet dat? Wie neemt dat voor zijn rekening? Degene die kan zeggen, ik zal ze vermelden onder degene die mij kennen. God zelf gaat de psalm zingen, gemeente. En vanaf dat moment dat God dan in onze tekst zegt, ik zal, is het als het ware een opeenstapeling van woorden die ons vertelt waar het nou vandaan komt en hoe het nou mogelijk is dat mensen die met zichzelf aan de grond zitten er toch bij mogen horen en dat ze toch in Sion een plaats krijgen. Dat ligt dus allereerst aan dat goddelijke ik zal. Maar let u ook op dat woordje geboren. Dus niemand van alle mensen die hier nu in de kerk voor me zitten, met wat je ook allemaal gepresteerd hebt in je leven en waar je allemaal invloed op gehad hebt in je leven, maar er is niemand hier die ooit één aandeel heeft gehad in de datum van zijn geboorte. Mens kan veel in zijn leven doen, je kunt alles bereiken, je kan van alles en nog wat sturen en leiden, behalve je geboortedag. Een mens wordt geboren. En dat is in de psalm die we voor ons hebben ook het werk van een ander, gemeente. Van die wederbarende geest van God. Want de Allerhoogste zelf, vers 5 zegt het nog een keer. Wie doet dat? Wie is er verantwoordelijk voor? De Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. En let u ook op het woordje waar vers 6 mee begint, gemeente, rekenen. O, dat wordt zo'n geweldig woord voor je als je begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. De catechismus begint er ook over als in zondag 23 iets gezegd wordt, hoe het nou kan dat een mens rechtvaardig voor God komt te staan. Dat is een kwestie van rekenen, van toerekenen. Je was het niet, je hebt het nooit. God zegt, het is toch zo, ik reken het je toe. En hij zegt tegen Rahab en Babel, en ik reken jullie erbij. Ik, je was het niet, maar ik zeg dat je het bent. Inboorling van Jeruzalem. En dat is het geheim van elke bekering, gemeente. Mag ik dat zo zeggen? Zou u het voor uzelf ook kunnen bevestigen? Overal waar je mensen tegenkomt, en het is mijn ervaring waar je ze ook tegenkomt, al is het in Siberië of in Zuid-Afrika. Maar als je over de kern van de dingen gaat spreken, kom je op hetzelfde punt terecht. Mensen die leven van het ik zal van de Heere. Ik zou zeggen, vraag het ze maar na ook. En hoef je niet op reis te gaan. Zou ook nog niet meevallen met alle problemen rondom de vliegvelden vandaag de dag. Maar je kan gewoon in je Bijbel gaan zitten bladeren vanavond. Vraag het maar aan Abraham. Abraham, waar begon het bij jou? Wie begon er bij jou? Waar lag het keerpunt bij jou? En hij zal daarboven wijzen. Vraag het aan koning Manasse. Manasse, waar was bij jou nou dat het omdraaide en dat het geestelijk ging leven en dat je een bidder in plaats van een vloeker werd en hij zal naar boven wijzen? Vraag het aan mensen die Jezus ontmoet hebben, gemeente. Zelfs mensen waarvan iedereen dacht, oh, die mens die is als eerste op zoek gegaan om Jezus te ontmoeten. Neem nou bijvoorbeeld Zacchaeus in de vijgenboom. Maar als Zacchaeus geïnterviewd zou worden, bij wie begon het nou, Zacchaeus? Bij jou of bij Jezus? Dan zal hij naar de Heere Jezus wijzen. Want het was Jezus die hem aankeek. En het was Jezus die hem uit de boom haalde. En het was Jezus die zei, vandaag moet ik in jouw huis zijn, Zacchaeus. En als je het Jeremia zou vragen, dan zegt Jeremia, Heere, gij hebt mij overreed. En daarom ben ik overreed geworden. En als je in de binnenkamer van de bruid uit het Hooglied gaat luisteren, hoor je precies dezelfde taal. Want waar bidt ze om? Trek mij. Wij zullen u nalopen. Is het uw belijdenis ook, gemeente? Moest van Gods kant komen en toen kwam het. Onvoorstelbaar, maar toen kwam het ook nog van Gods kant. En toen het kwam, was het ook niet te houden. Want dat werk van die geest die de grenzen overgaat, dat is ook nog eens onafwendbaar. Als die komt, is er geen houden aan. Onwederstandelijke geest van Pinksteren. Nou, kijk, daar hebben we natuurlijk altijd mensen, gemeente, die dan, als ze zo'n prediking horen over dat eenzijdige werk van de Pinkstergeest, dat ze zeggen, ja, nou, dan word ik er eigenlijk een beetje bedroefd van. Ik word er ook een beetje moedeloos van. En ik heb de neiging om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten, want kennelijk kan de mensen dan toch niks aan toe of afdoen. En het moet van Gods kant komen. Ik ga maar met mijn armen over elkaar zitten. Ik heb gebeden en gehoopt, gemeente, dat de prediking vanavond een andere uitwerking mag hebben. Dat Rahab en Babel, waar ze ook in de kerk zitten, dat ze nou juist begrijpen dat ze nu moed kunnen grijpen. Dat het nou kan. Dat nu ook dat woord uit Psalm 68 in vervulling kan gaan. Dat wederhorig kroost. Mensen die niet willen ook. Ze kunnen niet, maar ze willen ten diepste niet eens. Ze zijn puur vijandig. Net als Egypte en Babel. Ze zetten hun hakken in het zand. En wederhorig kroost kan nu bij God terechtkomen. Waarom? Omdat de geest is uitgestort. En als je nog eens even terugdenkt aan wat er op het tempelplein te zien was in Jeruzalem, dan zeg je, wonderlijk, hoeveel mensen van die 3000 zouden er nou die dag om gevraagd hebben dat de Heilige Geest bezit zou nemen van hun hart? Ja, kijk, van die mensen die samen hebben zitten bidden, eendrachtig bijeen, daar weet ik het van. Maar van die duizenden die er mee van geprofiteerd hebben, ik weet dat helemaal niet, gemeente. Kennelijk doet dat er ook niet toe. Hij kan ook ongevraagd je leven binnenkomen. Misschien zijn er wel die op dit moment zitten te luisteren naar een preek waar ze helemaal geen zin in hadden. En je merkt het onder de prediking, nou moet je luisteren en je moet je aandacht eraan geven, want er wordt aan je getrokken door iemand die je niet kan zien, maar je voelt zijn onweerstaanbare kracht. En wat denkt u, gemeente? Als zelfs mensen die er niet om gevraagd hebben aangeraakt kunnen worden met kracht van omhoog. Wat denkt u van die 120 die er wel hebben zitten bidden? Mag je dan niet zeggen dat die vast en zeker mogen rekenen, wel op Gods tijd, maar op de verhoring die de Heere wil geven. En anders denkt u maar aan de preek van dominee de Boer van vanmorgen. God die meer dan aardse vaders. De Heilige Geest geeft degenen die hem bidden. Hoe kan dat nou eigenlijk, gemeente? Die vraag moet ik ook nog beantwoorden. Uiteindelijk, Rahab en Babel, je had groot gelijk toen je in punt 1 van de preek zei, dat hoort natuurlijk niet en dat kan eigenlijk niet en zo. Ja, zo hoort het volgens mij ook niet. Dat zulke vijanden zo diep weggezakt, dat die er ook nog bij mogen. Nou, als ze er toch bij kunnen, gemeente, hoe is het mogelijk dat Rahab en Babel in het geboorteregister van Jeruzalem komen te staan. Van Sion zal gezegd worden, die en die zijn daarin geboren. Dat kan alleen maar, gemeente, omdat ik in de Bijbel gelezen heb dat er ooit iemand geweest is die was in Jeruzalem, maar die hebben ze op een bepaalde dag de poort van Jeruzalem uitgestuurd. U weet hoe Hebreeën dat zegt als Goede Vrijdag wordt behandeld. En als de Hebreeën schrijver dan zegt, weet je wat er nou gebeurd is met de Heere Jezus op de dag dat het Goede Vrijdag werd? Toen heeft hij buiten de poort geleden, buiten de poort van Sion uitgeworpen, om daar te ondergaan de straf die Rahab en Babel verdiend hadden. Daarom kunnen ze erbij. En u ziet dat het ook vandaag dan weer drie-enig godswerk is waar we het over hebben. Het welbehagen van de Vader. De verdiensten van de Zoon. En dan de toepassing van de Heilige Geest. Gemeente, ik haast mij naar het laatste punt, want dan moeten we natuurlijk ook de vraag stellen. En die vraag is altijd van belang. Hoe weet je dat dan? Die vraag die wilt u ook beantwoord zien, of niet? Hoe weet je nou of je mag delen in die grenzeloze genade van Gods geest? Nou, gemeente, in de derde plaats, is niet alleen maar onvoorstelbaar die genade, niet alleen maar onafwendbaar, maar het is ook, je kan het weten, het is onmiskenbaar. Want er gebeurt wat met die mensen die aangeraakt worden door de geest van Pinksteren. Wat gebeurt er met ze? Leest u onze tekst eens even uit. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. En toen ik dat woord op me liet inwerken van de week, gemeente, toen herinnerde ik me ineens een hele oude geschiedenis van de zondagsschool. Ik dacht, dat is ook wat. Kinderen weten het natuurlijk wel, de verhalen van Mozes en Aaron, Exodus. Ze krijgen een opdracht om Israël uit Egypte te leiden, maar dan moeten ze eerst een heel aantal keren naar de farao toe, de koning van Egypteland. En dan gaan ze tegen farao zeggen wat God hen heeft opgedragen en dat volk Israël uit Egypte uitgeleid moet worden. En dan de allereerste keer als ze voor elkaar staan, gemeente, moet u maar eens nalezen, Exodus 5 vers 2, wat dan de koning van Egypte tegen Mozes zegt. Heel brutaal, heel erg uit de hoogte. Wie is de Heere dan, wiens stem ik zou moeten gehoorzamen? Ik ken de Heere niet, zegt hij erachteraan. En ik zal Israël daarom ook niet laten trekken. En God zegt, nou komt er een moment. Dan zal ik Rahab, dan zal ik dat volk van die farao laten delen in het kennen van mij. Daar herken je ze aan, gemeente. Dat is nou iets waar ook degenen in de kerk zich maar weer eens even naast moeten leggen, hun hart, hun leven. Want je kan natuurlijk als kerkmens ook een mens zijn die wel weet van God. Je hebt wel eens wat gehoord van God, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan wat hier staat. Mij kennen. Kennen is in de Bijbel bekennen. Zo intiem als de omgang tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Kennen is vertrouwelijk zijn. Kennen is met elkaar omgaan, dagelijks contact hebben, vertrouwd met elkaar zijn. En dat moet natuurlijk ergens beginnen, gemeente. U weet hoe dat bij de mensen in Handelingen 2 dan vervolgens gaat. Als God zich laat kennen, dan laat hij zichzelf ook kennen. En dan worden ze doorstoken in het hart als ze erachter komen wie ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben. Maar dan laat hij zich in Christus kennen. in zijn genade, in zijn barmhartigheid, in zijn liefde, in zijn trouw. Gemeente, mag u de Heere kennen. Het is natuurlijk een groeiproces, hè? Waarvan een van de schrijvers van het Oude Testament al gezegd heeft. Het is ook een kwestie van wennen. Kennen van God is ook een kwestie van wennen. Gewen u aan hem en heb vrede. Maar dan moet je dat jezelf nou eens op de avond van deze eerste Pinksterdag afvragen. Is dat nou hetgeen wat in mijn leven bezig is te gebeuren? Een God die ik eerst van horen zeggen kende. Maar mijn vader had het wel eens over die God. En de meester op school heeft er elke keer over verteld. En toen hebben ze in de kerk er nog een schepje bovenop gedaan. En ik heb van alles en nog wat gehoord van de Heere. Maar wat werd het anders toen ik hem ging kennen. Toen datgene wat mij bepreekt werd een wonder werd. Omdat ik verloren lag. En toen wilde hij me genade bewijzen. Hij ging me Christus voorstellen. En dan mag ik in mijn leven daar mijn heil zoeken en op hem mijn leven bouwen, hem kennen en vervolgen te kennen, opwassen in de genade en de kennis van God en van de Zoon van God. Is er een proces in uw leven gaande, gemeente? Ik vraag niet of het klaar is, ik vraag niet of het volmaakt is. Maar is dat iets wat in uw leven gaande is? Dat je ook steeds meer dat verlangen voelt om de wil van die God van Psalm 87 te kennen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Ken je daar wat van? Want God kennen is zijn wil kennen. God kennen is voor die wil willen buigen. Heb je er ook al belang bij gekregen, gemeente, om de medeburgers van Sion te leren kennen? Wat dacht u, als je nou door genade bij Israël ingelijfd wordt en de naam van een kind van Sion mag dragen en je wordt die poorten van Sion ingebracht door die geest die je te sterk werd, dan krijg je toch ook contact met andere mensen die daar rondlopen, of niet? Dan ga je ze ook kennen. Dan ga je ze ook waarderen als je nog wel eens wat mag leren van iemand die al wat langer in Sion rondloopt dan jij. Zij dat het iemand uit de gemeente is of iemand van wie je wat in je boekenkast hebt staan. Kinderen van Sion die je wat konden leren. Gemeente, een heel eenvoudige vraag. Als ik u nou zou vragen en de jongeren zou vragen, noem nou eens 5 namen op uit de wereld van Babel. Of het nou een sportheld uit Babel is, of een filmster uit Babel is, of een bekende politicus uit Babel is, of een muziekster uit Babel. Nou, misschien zijn er dan wel die zeggen, dominee, 5. Ik kan er wel 50 op noemen. Daar ben ik helemaal thuis in. Oh ja? Zou je 5 inwoners van Sion kunnen noemen? Van wie je persoonlijk wel eens iets hebt mogen leren over het kennen van de God van Sion. En u voelt wel aan, gemeente, dat zijn nou geen vrijblijvende vragen voor de aardigheid. Maar dat is nou iets waar je echt je leven op moet nakijken. Waar ben je nou thuis? Waar voel je je thuis? Binnen de poort van Sion of buiten de poort? Want er valt wel een scheidslijn. Nu geestelijk al. Maar die scheidslijn wordt een keer definitief. Tussen wat Paulus later noemt natuurlijke mensen die niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En geestelijke mensen, niet betere mensen, maar wel mensen onder leiding van de geest. Mensen die op een school zitten. Die er ook op een Pinksterfeest wel weer eens achterkomen. Wij kennen ten dele, zo is het vandaag. Ik heb er misschien weer iets van meegekregen, maar het is altijd nog te kort. Maar mensen die er wel naar uitzien, naar dat perspectief, als nou straks het Sion, het Nieuw Jeruzalem, open zal liggen om al die mensen uit al die volkeren welkom te heten, die op diezelfde genade van diezelfde Christus leren leven. Als ze dan in de poorten van Sion mogen zeggen, nou mag ik kennen zoals ik gekend ben. En ze zullen er de eeuwigheid voor nodig hebben om de drie-enige God ervoor te danken en te prijzen. Amen.